zullen een moment van stilgebed hebben. Heere, hemelhoog is uw goede tierenheid. Uw trouw reikt tot de wolken. Uw gerechtigheid is als de bergen Gods. Uw gericht is een geweldige watervloed. Mens en dier verlost gij. Hoe kostelijk is uw goede tierenheid, o God. Daarom schuilen de mensenkinderen in de schaduw uw vleugelen. Zij laven zich aan het vette van uw huis. Gij drenkt hen met de stromen van uw lieflijkheden. Want bij u is de bron des levens. In uw licht zien wij het licht. En zo zijn we ook vanavond samengekomen in de naam van onze God en Vader die hemel en aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. Amen. We gaan ook met elkaar het tweede en het derde couplet zingen. Ik zou voor willen stellen, ga erbij zitten en dan gaan we het gewoon lekker zittend zingen. 513, het tweede en het derde couplet. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. We hebben net gezongen dat de Heilige Geest de toekomst vertelt aan de kerk. Het laatste couplet doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten. Komt heel wat keertjes voor in het Nieuwe Testament dat Paulus zegt, ik deel u een geheim mee. En er zijn heel veel geheimen waarin de gemeente ook beschreven wordt in het Nieuwe Testament. Anders dan wat God voor plannen heeft met Israël. En het is heel belangrijk dat we dat goed kennen, goed weten, onderscheidingsvermogen hebben. Vandaar deze avonden waarin we stilstaan bij dat prachtige onderwerp. Let op de vijgenboom, leert van de vijgenboom. We gaan naar Gods plan kijken met Israël. En we worden verbaasd dat God zo'n enorm geduld heeft met zijn volk. En door alle ellende heen toch uiteindelijk tot zijn doel komt met zijn volk. Nou, als God zo'n geduld heeft met Israël, dan heeft God ook geduld met ons, heel persoonlijk. Allemaal heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent. En laten we samen deze dienst in de handen van de Heer leggen. Heren, dank u wel dat we net dit prachtige lied mochten zingen over uw trouw. We hebben net gelezen in uw woord, uw trouw reikt tot in de wolken. Groot is uw trouw. Heer, en u bent betrouwbaar. Er staat in uw woord, wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Heer, wat is het geweldig dat we eigenlijk elke dienst in deze kerk mogen beginnen met de woorden dat u die een werk begonnen bent, zult dit ook ten einde toe voortzetten. Heer, dat doet u in ons persoonlijk leven. U bent in ons leven begonnen en u gaat elke dag daarmee verder. Heer, u heeft ook een plan met ons, heel, heel persoonlijk. Maar u heeft ook een plan met uw volk Israël. En een plan met de gemeente. En een plan met deze wereld. Heer, en het is zo goed, zo belangrijk om te weten wat uw plan met ons is. Wat uw plan met Israël is. En ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook onderscheidingsvermogen geven? Wilt u ons hart openen, ons verstand openen, zodat we ook vanavond zullen begrijpen waar het ook dan exact om gaat? Heer, wilt u ons vanavond uw zegen schenken? Wilt u met hen zijn die deze dienst niet mee kunnen maken? Wilt u hen ook heel dicht nabij zijn? We denken in het bijzonder aan de zieken onder ons en ook aan de ouderen onder ons die niet meer de diensten mee kunnen maken. Misschien de dienst op afstand meemaken via internet of via een cd of een bandje. Heer, we willen u vragen, wilt u hen dan ook zegenen? En we danken u, Heer, dat we ons met hen verbonden mogen voelen. We mogen ons ook verbonden voelen, Heer, met vele broeders en zusters van ons die moeten lijden omdat ze in u geloven. Jullie bidden, Heer, wilt u hen standvastigheid geven? En dat ze door alle ellende heen uw liefde en uw trouw mogen ervaren. Heer, we danken u voor uw zegeningen. We danken u voor uw liefde. En we willen u vragen, Heer, wilt u vanavond ons ook een hele fijne avond geven? Woon en werk in ons midden. Heer, raak ons aan en spreek tot ons, ook heel persoonlijk. Heer, dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen uit de bundel Opwekking, een hele bekende 44, waarin we ook kunnen belijden dat hij die een werk begonnen is, dit ook ten einde toe zal voortzetten. Lied 44 uit Opwekking. Thank you. We hebben wel eens het gevoel van, nou, ik hou ermee op, of ik laat het erbij zitten, of het stelt me heel erg teleur. Maar weet je, God stelt ons nooit teleur. En God is zo onnoemelijk trouw, die gaat door. Die heeft zo'n geduld met ons leven. Ik weet niet of u het stukje gelezen hebt van Henk Binnendijk in de Visie over een prachtig mooi boekje. Ik ga het wel bestellen en ik wil het wel eens lezen. Maar een heel mooi boekje. En als u dat zo leest, dan ontdek je hoe in het begin van je christenleven God er voor jou is. En dat hij dan op een gegeven moment gaat teleurstellen. En dat je dan moet ontdekken, jij mag er voor God zijn. En dat God tot zijn doel wil komen in je leven. Lees het maar eens in de Visie. En ik denk dat het een heel mooi boekje is om eens voor uzelf eens te lezen. Om te ontdekken dat God zo'n trouw heeft en met ons zijn leven ook wil delen. We gaan een stukje lezen uit Jeremia 17, daar beginnen we mee. En dan gaan we naar Matteüs, naar het thema, het motto voor deze avonden. Jeremia 17, dat begint met een heel zwaar woord. Een vergelijking tussen de ene persoon die op zichzelf vertrouwt, mensen vertrouwt. En daarna wordt iemand beschreven die op God vertrouwt. Jeremia 17 vers 5. Zo zegt de Heere: vervloekt of onder het oordeel of niet gezegend. Hij mist de zegen is de man die op een mens vertrouwt. En vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Heere wijkt. Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppen, die het niet merkt als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltachtig, onbewoond land. Gezegend is de man die op de Heere vertrouwt, wiens betrouwen de Heer is. Hij toch zal zijn als een boom aan het water geplant, die zijn wortels tot aan een beek uitslaat en het niet eens merkt als er hitte komt, maar welks loof groen blijft, die in een jaar van droogte geen zorg heeft en niet nalaat vrucht te dragen. Dat is een heel verschil. We gaan het er straks wel over hebben. Dan ook in Matteüs 21, daar komt er Jezus. Ik heb u vorige week zondag vertelt dat er Jezus 4 dagen voor het Pascha, voor het Pesachfeest in Jeruzalem was. Dat hij op allerlei fronten onderzocht werd of hij wel volmaakt was. En hij was de volmaakte, het volmaakte lam van God. En als hij dan naar de stad, naar de tempel gaat, dan lezen we het volgende in Matteüs 21 vers 18. Matteüs 21 vers 18. En 's morgens vroeg, bij zijn terugkeer vanuit Bethanië, het huis van Lazarus en Maria en Martha, bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond er niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zei tot hem: nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. En toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: hoe is de vijgenboom zo terstond verdord? Wat een wonder. Nou, en als we dan iets verder kijken in Matteüs, en ik wil dat even lezen uit Matteüs 24, vers 32. Dat zijn in Matteüs wel 3 hoofdstukken verder. Maar als u die 3 hoofdstukken achter elkaar leest, dan zult u ontdekken dat het nog steeds om dezelfde dag gaat. Dit gebeurde nog op dezelfde dag. Aan het einde van de reden van de laatste dingen, dan vertelt hier Jezus in vers 32 van Matteüs 24, leert dan van de vijgenboom. Deze, het kan niet anders dan dat hier Jezus hier doelt op dat wat 's morgens gebeurd is. Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. De vijgenboom was verdord. Was onder een vloek terechtgekomen. Nooit groeien aan u meer enige vrucht. En wat zegt de Jezus dan? Heeft hij het notabene weer over het uitlopen van de vijgenboom. Het lijkt net of het helemaal tegen elkaar is. Dat het helemaal niet klopt. Maar daar gaan we vanavond over nadenken. Voordat we dat gaan doen, gaan we eerst met elkaar nog een lied zingen. En terwijl we dat lied zingen, zal er gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. We denken aan het jeugdwerk, het kinderwerk, evangelisatiewerk. Er is zoveel werk wat we mogen doen in de gemeente. En we hebben ook vanmorgen gehoord het Pinksterfeest. Het gaat om het feest, het rekenfeest. Geef de Heer het eerste en het beste van je. En de Heer zal je zegenen. 490 uit de bundel Johannes de Heer. Als bazuingeschal des Heren klinkt en Jezus komst. Is daar 490. We hebben de vorige keer gezien dat God de vijgenboom geplant heeft. Heel duidelijk geplant op de plaats waar God Israël wilde hebben. Staat letterlijk in het midden van deze aarde. Op de navel van deze wereld heeft God zijn verbondsvolk Israël geplant. Niet in zomaar een land, maar het mooiste land wat er was. En het land wat God zegent, onder Gods zegen. Maar vanavond gaan we met elkaar nadenken, waarom heeft God die vijgenboom geplant? Om vrucht te dragen. God heeft de vijgenboom geplant om vrucht te dragen. En heeft u enig idee, wat is het doel van vrucht dragen? Ik ervaar het zelf een heel klein beetje. We hebben een hele leuke, sinds een paar maanden, een leuke groentetuin vlakbij ons huis. En als ik dan weer met een emmer van die bonen naar het huis loop, nou, dan loop ik echt te pronk hoor met mijn bonen. Kijk eens even. Dan zeg ik niet wat goed van die tuin. Dan zeggen ze wat goed van die man, hè. Die tuin, daar gaat het niet zo om. Ja, het is hartstikke lekker. Maar weet je, vrucht dragen, dat doe je eigenlijk tot eer van de landman. De landman wordt geëerd. God wordt geëerd. Het gaat eigenlijk om God. En vandaar dat er in Johannes 15 staat, in vers 8, daar staat: hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Vrucht dragen gaat niet zozeer voor ons, maar vrucht dragen doe je voor God. Zodat God kan zeggen: ja, ik kom tot mijn doel met mijn kind. Hiervoor heb ik het gepland, hiervoor heb ik het gezaaid. Dat was mijn bedoeling. En daar hoeven we zelf ons helemaal niet zo voor in te spannen. Het is echt niet zo dat een plantje op een gegeven moment op de tuin gaat zitten zuchten van: oh, nou moet ik nodig veel vrucht dragen. Nee, dat ligt allemaal niet landman. En dat ligt aan natuurlijk het klimaat. Dat ligt aan de wijsheid van de landman. Dat ligt ook aan de gewilligheid van onszelf. En het is zo dat, dat daar in Johannes 15 heel duidelijk staat dat wij niet vrucht kunnen dragen zonder de wijnstok, zonder verbonden te zijn aan God. En daarom zegt de Heer ook: want zonder mij kunt gij niets doen. Misschien nog één keer eventjes dat woordje. Hierin is de Vader verheerlijkt dat gij veel vrucht draagt. Dat woordje verheerlijken, dat betekent ook niet alleen dat God daar blij mee is. Dat God kan zeggen: nou, dit was mijn bedoeling. Hiermee word ik geëerd. Maar er is nog iets. In die vrucht wordt God zichtbaar. God wordt zichtbaar in je leven. Dat is vrucht dragen. In een andere vertaling staat: hierin wordt God verklaard. We kennen wel die geschiedenis van de Heer Jezus, dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt. Wat gebeurde toen met de Heer Jezus? God werd zichtbaar in Jezus. De Heer Jezus die werd verheerlijkt op de berg en de goddelijke majesteit die werd zichtbaar in Jezus. Nou, dat is: hierin wordt God verheerlijkt in ons leven als we vrucht dragen. Dat anderen in ons kunnen zien dat God er is. Nou, dat was Gods plan met Israël. God wilde zichzelf laten zien aan de wereld door Israël. En daarom had hij Israël uitgekozen. Maar als je nou met vruchteloosheid te maken hebt in je leven, als je nu hier zit, of zoals Israël, vruchteloos. Nou, laten we heel even nog naar gaan kijken naar Jeremia 17. Daar heb je die twee verschillende levens. Het ene leven wat begint met: ik vertrouw op de mens. Ik moet het allemaal zelf doen. Ik moet het allemaal zelf bereiken. En ik heb mijn wortels als het ware in mijzelf. Nou, waar lijkt zo iemand op? Nou, er staat in vers 6: op een kale struik. Er is niets, geen leven in te ontdekken. Het leven zie je niet. Het is kaal. Het is doods. Een kale struik. En waar staat die struik? In de woestijn. In een dor en droog land. Een teleurgesteld leven. Vrucht dragen, dat is niet een zwaar leven. Dat is juist een leven waarvan je zegt: nou, dat komt tot zijn doel. Dat is fijn om dat te mogen doen. Maar hier zie je een kale struik in een woestijn. En dat staat er op een gegeven moment in vers 6. Die niet merkt als er iets goeds komt. Je kunt er een hele zwik water bij gooien, maar er gebeurt niks. Je kunt er van alles omheen doen om die struik, maar er gebeurt niets. Het niet merkt als er iets goed. Hij heeft zijn antennetje op de verkeerde manier. Hij kan Gods genade, Gods zegen niet eens opvangen. Weet u dat er letterlijk staat dat de Heer Jezus om Jeruzalem weent en dat de Heer Jezus zegt, en ze hebben niet opgemerkt dat God naar hen omzag. Kent u dat vers? Ze hebben niet eens opgemerkt, dat God naar hen omzag. Een kale struik. Maar aan de andere kant lees je van die boom die op God vertrouwt en die aan het water geplant is, die zijn wortels naar de beek uitslaat en het niet merkt als er hitte komt. Dat is precies het tegenovergestelde. Die zo zijn wortels in de Heer heeft, die zelfs zoals Paulus zegt in Filippenzen 4, zich onder alle omstandigheden kan verblijden in de Heer. Verblijd u in de Heer. Nou, dat is het geheim. Dat is het grote geheim van vruchtdragen. Dat er geheime adertjes zijn. Dat er geheime toevloed is. Dat er iets naar je toe stroomt. Die geheimen in een christenleven. En ja, dat is zo mooi dat je dat mag ervaren. Dat zelfs staat er in de periode van hitte. Wat zag Mozes toen God hem riep? Een brandende braamstruik. Met frisse groene blaadjes. Midden in de brand. Het stond echt in de brand. En wat gebeurde er met die groene blaadjes? Ze bleven zo groen en zo fris als men kon. En als de bramen aangehangen hadden, dan had Mozes na dat brandje heerlijk nog bramen kunnen plukken van het struikje. Dat is het geheim wat God met Israël voor had. Een struik midden in het vuur en toch fris. Nou, misschien zitten we hier vanavond en kunnen we onszelf daar wel in herkennen. Zowel in het een of in het ander. Ik hoop dat u mag weten dat u op God mag vertrouwen. En dat God u zal zegenen. Nou, ik heb u verteld. God heeft Israël geplant om vrucht te dragen. En vanavond gaan we zien dat de vijgenboom vruchteloos was. En dat de vijgenboom uiteindelijk door Gods oordeel verdord is. Laten we eens gaan kijken naar die vijgenboom. Laten we eerst eens gaan kijken naar Lucas 13. Een wonderlijk stukje. Lucas 13. Er zijn soms stukjes in de Bijbel die eindigen met een open eind. U weet waarschijnlijk Jona. Dat hele boek Jona eindigt met een open eind. Want ineens lijkt het wel, Jona, dat staat er op een gegeven moment aan het einde en God deed het niet. Veroordeelde Nineveh niet. En dan staat er verder niks meer. En dan zou je wel eens willen weten, hoe is het nou afgelopen? Hè? Een open eind. Dat lees je ook bijvoorbeeld in Handelingen. Handelingen 28, het laatste stukje van Handelingen, eindigt ook eigenlijk met een open eind. God gaat door. En dit stukje, dat is ook eigenlijk heel wonderlijk. Dan zou je wel eens willen weten, hoe loopt dat nou af? Laten we eens even lezen in Lucas 13, vers 6. Lucas 13, vers 6. Het gaat over de vijgenboom. En als het over de vijgenboom gaat, dan gaat het in dit verband echt over Israël. Hij sprak deze gelijkenis. Iemand bezat een vijgenboom die in zijn wijngaard was geplant. En hij kwam om vrucht eraan te zoeken en vond er geen. En hij zeide tot de wijngaardenier, zie, het is nu al 3 jaar dat ik vrucht aan deze vijgenboom kom zoeken en ik vind ze niet. Hak hem om. Waarom zou hij de grond nutteloos beslaan? Hij antwoordde en zei tot hem, Heer, laat hem nog dit jaar staan en ik zal er eerst eens omheen graven en er mest bij brengen. En indien hij in het komende jaar vrucht draagt, dan is het goed. Maar anders, dan moet gij hem omhakken. Hoe is het nou afgelopen, hè? We weten het niet. Hoewel, we zullen er wel achter komen. Er zijn een paar dingen die ik over dit stukje met u wil delen. Om u te laten zien dat er in zo'n stukje vaak veel meer staat dan wanneer je het zomaar oppervlakkig leest. Daar staat iemand bezat een vijgenboom. Wie was die iemand? God bezat Een vijgenboom. Die vijgenboom was Israël. Nou, dat is het allereerste wat je hiervan kunt lezen. Israël is Gods volk. Het is Gods vijgenboom. En alles wat er met Israël gebeurt, vergeet het alstublieft nooit. Het is en het blijft altijd Gods volk. Het is Gods eigendom. Dat is het eerste wat ik wil onderstrepen. Het tweede wat ik hiervan wil onderstrepen, dat is, waar staat die vijgenboom? Daar lees je ook zo gauw overheen. In een wijngaard. Nou, waarom zet je nou een vijgenboom in een wijngaard? In een wijngaard zet je toch wijnplanten? Daar zet je toch wijnstokken? Nou, hier staat heel duidelijk, in zijn wijngaard was die geplant. Nou, ik heb daar eens over nagedacht en ook over gelezen. Het is bekend, heel veel vijgenbomen staan in Israël langs de weg. Denk aan Zacchaeus, in de vijgenboom langs de weg. Vijgenbomen, je ziet nergens dat er in Israël bijvoorbeeld een vijgenbomengaard was. Met een muur eromheen, helemaal niet. Die vijgenbomen die stonden lukraak overal en gewoon was door iedereen bereikbaar, een vijgenboom. Maar deze vijgenboom stond midden in de wijngaard. En om een wijngaard was altijd een muur. En een uitkijktoren, daar kon je niet zomaar bij komen. Dat was een beschermd terrein. En nou is het zo dat als men een vijgenboom in de wijngaard plantte, dan was de opbrengst van die vijgenboom, die was volledig voor de Heer, voor de tempel. En de hele opbrengst werd naar de tempel gebracht. Dat was de vijgenboom in de wijngaard. Dat is de tweede. Israël was niet alleen het volk van God, maar Israël was ook het volk voor God. Waarvan God de vruchten mocht hebben. Vrucht dragen. En het derde wat hier naar voren komt, en waar ik ook eventjes in de volgende stukjes met u over na wil denken, dan staat er, hoe lang heeft hij gezocht? 3 jaar. 3 jaar heeft hij uitgekeken naar die vrucht. Hoe lang was het werk van de Jezus hier op aarde onder zijn volk? 3 jaar. Van zijn 30ste tot zijn 33ste heeft de Heer Jezus steeds gezocht onder de Joden naar vrucht. Maar hij vond die vrucht niet. Hij vond alleen maar bladeren. Hij vond alleen maar uiterlijke vroomheid. Van een afstandje leek het heel wat hoor. En dat weet u waarschijnlijk wel. Die vijgen, die zijn niet oranje. Zoals een mandarijnenboom of een sinaasappelboom. Dat kan je nog van een afstand zien hè. Maar die vijgen, die zijn zo groen als die bladeren. Dus van een afstand lijkt het heel wat. Van een afstand zie je een prachtige boom. Denk je van, nou, dat zal heel wat zijn. Maar dan kom je bij die boom en dan zie je geen enkele vrucht. Uiterlijke vroomheid. Schijnheiligheid. Aan de buitenkant zo mooi. Een prachtige tempel. Ze staat op een gegeven moment, ze wezen hem zelfs op de gebouwen. Kijk eens hoe mooi het allemaal is. En die farizeeën die op de hoeken van de straat gingen bidden en aalmoezen gaan. Het zag er zo mooi uit aan de buitenkant. Maar het was allemaal blad. Er was geen vrucht. 3 jaar heeft er Jezus gezocht. U hoeft het niet op te slaan, u mag het voor uzelf eens opslaan. In Matteüs 21 wordt er een gelijkenis verteld over de onrechtvaardige pachters. Dus iemand die een wijngaard achterlaat. Hoeveel keer zendt de eigenaar van die wijngaard iemand naar die wijngaard om de vruchten in ontvangst te nemen? 3 keer. 3 keer. Eerst slaven, toen nog een keer slaven en ten derde zond hij zijn eigen zoon. Of, zoals in Lucas 15 kunnen lezen. Daar lezen we 3 keer een gelijkenis over iemand die iets kwijt was. Eerst lees je een gelijkenis over de vader die zijn zoon kwijt was. Je leest een gelijkenis over de goede herder, de zoon die zijn schaapje kwijt was. En je leest een gelijkenis over het licht wat aangestoken wordt. Om die penning, die bruid die de penning kwijt was voor de bruiloft, om die penning weer te zoeken. En in deze 3 gelijkenissen in Lucas 15 vind je het zoeken van God de Vader God de Zoon en God de Heilige Geest naar het verlorene, naar vrucht. Zoeken. En daarom hebben we met elkaar dat gelezen, dat die vijgenboom, in Matteüs 21, dat er Jezus naar die vijgenboom ging en vrucht zocht. Nou, dat wordt op verschillende manieren in het evangelie duidelijk gemaakt. De Heer Jezus die kwam naar het volk, zocht vrucht, maar vond geen vrucht. Vandaar dat stukje in Matteüs 21, waar de Heer Jezus onderweg naar de vijgenboom kwam en hij vervloekte deze vijgenboom. En dan zien we dat de vijgenboom verdorde. Wat is het oordeel over vruchteloosheid? Nou, in de eerste plaats, wat zegt Lucas hier? Wat is het oordeel over de vruchteloosheid? Kijkt u maar eens in vers 7, het laatste stukje. En het laatste, het allerlaatste stukje van vers 9. Maar anders, dan moet ik hem omhakken. Omhakken. In Johannes 15, daar staat, elke rank aan mij die geen vrucht draagt, die knipt hij weg. In het vuur. Nutteloos. Absoluut geen nut. Omhakken. Er staat een vers in, misschien is het toch wel goed om dat even te lezen, in Marcus 11, wat er met die vijgenboom nou echt gebeurd is. In Matteüs lezen we dat die vijgenboom verdorde. In Marcus 11 wordt het een klein beetje completer, want in Marcus 11 vers 20, daar staat, toen zij langs die vijgenboom liepen, toen zagen ze iets wonderlijks, eigenlijk wat het oog zag. Er staat in Marcus 11 vers 20, en toen zij 's morgens vroeg langs de vijgenboom kwamen, zagen zij dat deze vijgenboom van de wortel af verdord was. Waarvan af? Van de wortel af. Er staat niet dat de eigenaar van die vijgenboom zegt, nou, als hij nou in dat, nadat je nog een keer eromheen gegraven hebt, een mes gegeven hebt, als hij dan nog niet vrucht draagt, dan staat er, dan moeten we hem omhakken. Er staat niet van, graaf hem maar uit. Nee, hak hem maar om. We weten dat Israël eerst uitgegraven werd uit Egypte en geplant werd in Israël. Maar hier staat niet, graaf hem uit. Nee, er staat, hak hem om. En hier staat, hij verdorde tot aan de grond. En weet je, dat is het grote geheim van Israël. De wortel blijft achter. De wortel is blijven zitten. En iedereen denkt van, het is voorbij. Want we zien niks meer. Maar onder die grond, daar gebeurt het geheim. En daar spreekt Jesaja over. En misschien is het wel goed om dat even te lezen. In Jesaja hoofdstuk 6... daar staat het geheim van Israël. En dan heb je het eigenlijk een klein beetje over Advent. Want er staat in vers 13 van Jesaja 6, waarin Israël ook inderdaad onder het oordeel komt in dat zesde hoofdstuk. Maar dan is God zo trouw en zo wijs, dan staat er in vers 13, na al die oordelen is daarin nog een tiende deel, dan zal dit weer verwoest worden, er blijft helemaal niets over van Israël. Maar wat staat er dan? Evenals van een terebint en een eik na het vellen een tronk overblijft, zo zal zijn tronk een heilig zaad zijn. Vers 13 van Jesaja 6. Einde van vers 13. Ziet u het staan? De boom mag dan wel verdord zijn, maar vanaf de wortel. De boom mag dan wel omgehakt zijn, omdat er geen vrucht was, maar de wortel blijft zitten. Er blijft altijd een heilig zaad, een heilige tronk onder de grond, blijven die wortels over. En wat is nou dat grote wonder wat gebeurde in Jesaja 11? Nou, daar komt die tronk, die wortel, Want wat staat er dan in Jesaja 11? Dit is iets wat gebeurd is bij de eerste komst van Christus. Maar dit is ook profetisch, want wat staat er? De Messias en het Vrederijk staat erboven. Ja toch? Boven hoofdstuk 11. Het gaat over de tweede komst van Christus. En wat gebeurt er dan? En er zal een reisje voortkomen uit de tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortel zal vrucht dragen. Dan komt dat geweldige moment dat die vijgenboom die verdord is, die vijgenboom die afgekapt is, weer uit gaat lopen. En dat Israël er zal zijn. Wat een groot wonder. Israël, Gods handelen met Israël, is het grootste wonder van vandaag. Wat we zichtbaar gewoon kunnen zien. Hoe God met Israël verder gaat. Ik zeg wel eens, in het Oude Testament wordt Jona vergeleken met Israël. Wat er met Jona gebeurde, gebeurde ook met Israël. Als u het boek Jona leest, hoe zou je de boodschap van Jona samen kunnen vatten? Heeft u het boekje Jona wel eens gelezen? Het zijn 4 hoofdstukken, hè? 4 hele korte hoofdstukken. Nou, elke profeet heeft wel een aparte boodschap. Jeremia was bijvoorbeeld een onheilsprofeet. Die kondigde het oordeel aan. Jesaja was meer een troostvolle profeet. Zacharia kondigt de komst van Christus aan. Elke profeet had wel zijn boodschap. Kunt u de boodschap van Jona samenvatten in een paar woorden? Weet u dat het heel moeilijk is? Het enige wat Jona gezegd heeft, gepredikt heeft, dat is nog 40 dagen Nineveh wat onder ze boven gekeerd. Nou, dat is een mooie boodschap. En al het andere wat in het boek Jona staat, gaat niet over dat wat hij gezegd heeft, maar over dat wat hij meegemaakt heeft. Over zijn omstandigheden. En die omstandigheden, waarin Jona een opdracht kreeg en ongehoorzaam werd en bij de Heer vandaan liep en in de volkerenzee terechtkwam, uitgespuugd werd, weer terugkwam naar zijn eigen land en van God een tweede kans kreeg en tot zegen werd voor de mensen in Nineveh, is alleen maar een beeld van dat wat God met Israël gaat doen. In de omstandigheden van Jona kunnen we Gods handelen met Israël zien. Daarin is Jona niet in zijn boodschap, maar in zijn persoon profeet. Toen Jona ongehoorzaam was en er schijnbaar een einde kwam aan het bestaan van Jona. Wat denkt u? Toen die, waren het er 4? Jona's in de walvis, hè? Toen Jona overboord gekieperd werd. Wat denkt u? Zou er een heel klein stukje gedachte geweest zijn bij een van deze 4 mensen van, die zien we straks toch wel weer terug? Denkt u dat? Toen zij Jona overboord kieperden, hadden ze echt gedacht, nou, die zien we nooit meer terug. Dit is het einde van Jona. Toen Jeruzalem verwoest werd en de Joden over de hele wereld verspreid werden, had niemand er meer rekening mee gehad van Israël komt nog weer een keer terug. En na 2000 jaar, op de derde dag, ook op dezelfde dag waarop Jona uitgespuugd werd, letterlijk op de stranden van Haifa, komt het Joodse volk notabene ook weer terug. Wie had dat gedacht? De boom is toch verdord? De boom is toch afgekapt? Nee, God had een plan met Israël. Jozef, prachtig mooi beeld van Christus, maar ook van Israël. De koning, het koninklijke volk. Toen de 10 broers van Jozef verkocht hadden en dat ze hem zagen weggaan naar Egypte, was er een enkele gedachte bij deze broers van Jozef dat ze zeiden van we zullen hem nog wel een keer terugzien. Dit was voor hen toch het eind. Maar God ging door. God had een plan met Jozef. Nou, en zo is het ook met Israël. De kerk, en met name de gevestigde kerken, hebben altijd volgehouden, het is voorbij met Israël. En de kerk is vandaag Israël. Wij zijn vandaag Gods uitverkoren volk. En zijn verbond gedenkt hij van geslacht op geslacht. Wij zijn het nageslacht van Abraham. Wij zijn Israël. En voor Israël, voor Gods plan met Israël, was in de theologie binnen de kerk op de universiteiten absoluut geen enkele ruimte meer. Vele eeuwen. En nu zien we dat God zo trouw is aan Israël. We gaan het nog even afronden. Israël, de vijgenboom, verdort. Menselijk gesproken, er gebeurt helemaal niets meer. Ezechiël zag een dal vol met dorre doodsbeenderen. En ze waren zeer dor. De hoop was vervlogen. En niemand dacht dat deze dorre doodsbeenderen ooit nog weer zouden gaan leven. Hoe verdorde de vijgenboom? Hoe verdorde de vijgenboom? Nou, vier dingen. In de eerste plaats, Jeruzalem werd verwoest. De prachtige stad. De koninklijke residentie. De stad die God uitverkoren had. Zijn erfdeel, zijn heilige berg. Jeruzalem werd finaal verwoest. Er bleef helemaal niets meer van over. Ten tweede, de tempel werd verwoest. Gods huis, dat prachtige huis. Het werd aan de grond gelijk gemaakt. De tempel werd verwoest. Ten derde, het volk, Israël, alle Joden, ze werden verstrooid over de hele wereld, de diaspora. En ten vierde, nadat het volk Israël, het volk van God Israël verlaten heeft, is het land, het prachtige land, het sieraad onder alle landen, werd ene grote woestenij. Zo is de vijgenboom verdord. Nog even over dat volk. Het volk dat verstrooid werd. Onder welke omstandigheden? Nou, misschien wel goed om dat even te lezen. Een paar zal ik ervan noemen. In Deuteronomium 28, het vijfde boek in de Bijbel, daar wordt deze verstrooiing al aangekondigd. Dus wat er gebeurde, gebeurde niet zomaar, maar binnen het plan van God. Jeruzalem werd ook niet zomaar verwoest, dat werd wel eens aangekondigd. De Heer Jezus heeft gezegd, breek de tempel maar af. En binnen 3 dagen zal ik de tempel weer herbouwen. Nou, dat is met zijn lichaam gebeurd, maar het zal ook zelfs ook werkelijk gebeuren met de tempel. Ook de tempel zal weer herbouwd worden. Maar even dat volk. Onder welke omstandigheden werd het volk verstrooid? In Deuteronomium 28, vers 64, dat is een heel lang hoofdstuk, daar zegt de Heer via Mozes tegen het volk: de Heere zal u verstrooien. Dat hebben de Romeinen niet gedaan. De Romeinen, die waren een instrument van God. De Heere zal u verstrooien onder alle natieën, van het ene einde der aarde tot het andere. Vers 65, gij zult onder die volkeren geen rust vinden, nog een rustplaats voor uw voedsel. Nou, we zullen iets in de volgende week, zullen we iets horen over die onrust onder het Joodse volk. Er is geen enkel land in de wereld waar de Joden zich volkomen rustig voelden. Ze werden steeds weer opgejaagd. Er staat, de Heer zal u een bevend hart geven, ogen vol heimwee, een kwijnende ziel. Zonder ophouden zal uw leven in gevaar verkeren. Desnachts en desdaags zult gij opschrikken en van uw leven niet zeker zijn. Desmorgens zult gij zeggen, was het maar avond. En s'avonds was het maar morgen. Vanwege de vrees die uw hart vervult en vanwege het schouwspel dat uw ogen zien. Och, er is heel wat gebeurd onder het volk van Israël. Het is allemaal letterlijk in vervulling gaan. En mensen, dit werd vanaf vandaag gerekend al 3500 jaar geleden geschreven. Dat is wat. 3500 jaar geleden, 1500 jaar voor Christus, heeft Mozes dit al opgeschreven. En het is letterlijk in vervulling gegaan. Zowel het verdorren van de vijgenboom, zo ook het uitlopen van de vijgenboom. Er staat dat ze verworpen worden, het volk. Dat ze een verhard hart krijgen. Dat ze als een vloek onder de volkeren zullen zijn. Dat ze vele jaren zonder koning en zonder priester zullen zijn. In Hosea 3 staat dat. Daar staat dat het een volk is wat afgezonderd leeft van alle andere volkeren. In Numeri staat het al. Dat het een volk is dat onder alle volkeren in alle tijden hun eigen identiteit bewaart. Kijkt u eens in New York, hoe de Joden daar rondlopen. Kijkt u eens in Antwerpen, hoe de Joden daar rondlopen. Kijkt u eens in de Jordaan in Amsterdam, hoe de Joden daar rondlopen. Het zijn Joden die in elk land onder alle tijden altijd hun speciale identiteit vasthouden. Een Jood is een Jood en blijft een Jood. Dat is Gods volk. We hebben het gehad over een hart vol heimwee. Altijd die trek naar Jeruzalem. Een Jood zal nooit loskomen van Jeruzalem. Een Jood in het hart van een Jood zal altijd het verlangen zijn om terug te gaan naar Jeruzalem. Ze kunnen het een tijd verdringen, maar het verlangen, het heimwee naar Jeruzalem zal altijd blijven bestaan. En als laatste, in Zacharia 2 vers 8 daar staat dat God zijn volk verstrooit over de hele wereld, maar altijd onder zijn wakend oog. Want hij zegt, wie mijn volk aanraakt, raakt mijn oogappel aan. Zo is het land verwoest. Zo is de vijgenboom verdord. Maar, Goddank, niet voor altijd. En volgende week zullen we gaan zien hoe God zo onnoemelijk trouw is naar Israël, dat wij vandaag kunnen zien dat de vijgenboom uitloopt. En als wij zien dat de vijgenboom uitloopt, dan weten we dat de zomer nabij is. En als de zomer nabij is, dan weten we ook dat zijn komst nabij is. Dat de Jezus op het punt staat om zijn gemeente tot zich te nemen. Bent u er klaar voor? O, wat een trouw. Wat een trouw van God. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen over die trouw van God. 542. Er komt een moment dat dwars door de storm de Heer ons anker is. En dat we opnieuw, op een nieuwe manier, tot God zullen roepen. Wij, maar ook Israël. 542. Laten we met elkaar twee keer zingen. Het is zo'n kort lied, dat kan. Zullen we danken. Och Heer, dank u wel dat u zo trouw bent. Een God van trouw. Heer, en als wij het helemaal niet meer zien zitten. Als wij het bijltje erbij neer willen leggen. Als wij ontdekken dat u misschien ons zo teleurstelt. Dat we er misschien veel meer van verwacht hadden. Heer, dan is het zo geweldig om te mogen ontdekken dat we er voor u mogen zijn. Dat u naar vrucht zoekt in ons leven. Heer, en wat is het dan toch mooi dat u uzelf terug kunt vinden in ons leven. Heer, dat is het mooiste wat er kan gebeuren in je leven. Heer, dat kunnen we zelf niet voor elkaar maken. Heer, maar daarvoor kunnen we ons alleen als een rank aan de wijnstok overgeven. Heer, dat gaat u in ons leven doen. We hebben het vanavond gehoord, heer, die twee hele verschillende levens. Die kale struik, die niet eens de goede dingen opmerkt. En die prachtige boom, die niet eens de hitte opmerkt. En zo verbonden is met zijn Heer en Heiland. Die zelfs in hitte groen blijft en niet nalaat vruchten dragen. Heer, wilt u van ons zulke bomen maken? Zulke bomen, Heer, die tot eer van u op deze wereld vrucht mogen dragen. Heer, dank u wel voor uw volk Israël. Ook al is de boom omgehakt. Ook al is de boom verdord. Heer, er bleef een wortel achter. Een heilig zaad. En Heer, u laat uw werk, uw plannen niet varen met uw volk Israël. En wat is het geweldig, Heer, dat wij in onze tijd mogen zien dat u met uw volk Israël bezig bent. Heer, dank u wel daarvoor. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons de geheimen die de Heilige Geest aan de gemeente leert, dat we die leren kennen. Dat we mogen weten, Heer, dat er een moment komt in Jezus dat wij uit deze wereld weggenomen worden. En dat we voor altijd bij u mogen zijn. Dat er een moment komt, Heer, dat u de draad met uw volk Israël weer oppakt. En dat u tot uw doel komt dat de Joden weer terug zullen keren naar hun eigen land. Heer, en dat deze vijgenboom vrucht zal dragen. Zoveel vrucht dat in uw woord zelf staat, Heer, dat deze vijgenboom de aarde zal vullen met haar vrucht. Heer, dank u wel voor uw trouw, voor uw geduld met uw volk, maar ook met ons. Zo wil ik u bidden, Heer, wilt u met uw volk zijn? Wilt u maar tot uw doel komen? Laat het niet meer te lang duren, Heer. Heer, maar kom tot uw doel. En ik dank u wel, Heer, dat we dat nu mogen vragen. Kom, Heer Jezus. Soms hebben we er ook wel eens moeite mee om dat te bidden. Omdat we er nog niet klaar voor zijn. Omdat er misschien nog zoveel dingen moeten gebeuren in ons leven of om ons heen. Heer, maar we mogen daar nu toe vertrouwen. En we weten, Heer, dat als u terugkomt en we bij u zullen zijn, Heer, dat verreweg het allermooiste is wat je ooit hier op aarde mee hebt kunnen maken. Heer, dank u wel daarvoor. Wilt u met ons meegaan naar huis en ons als rank aan de wijnstok verbonden laten? Heer, dank u wel. Ook voor de komende week. Heer, we leggen deze week voor u neer en wilt u deze week ons maar heel dicht nabij zijn en ons als gemeente tot zegen stellen. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. Dat is lied 668 uit de bundel Johannes de Heer. Kinderen des konings, waarom zoudt gij slapen? Hoe kunt gij sluimeren de hemel zo na? Staat op uw wacht en trekt aan uw rusting. Haast u, want Jezus uw meester komt dra. En het vierde couplet zingen we dan ook. En dan de zegenbeden en dan nog het laatste couplet. Tijdens het eerste en het vierde couplet zal de collecte ingezameld worden voor het onderhoud van de gebouwen. de zegenbeden zingen we nog het laatste couplet. Heft uw hoofden omhoog naar de hemel. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, totdat onze Heiland zal komen en we voor altijd bij u mogen zijn. En Israël, uw volk, hersteld zal worden en het Koninkrijk van God hier op aarde aanwezig zal zijn. O, wat een geweldig moment zal dat zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.